Onze hulp en onze verwachting is in dit uur van de levende God, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen het werk wat hij ook aan en ieder van ons is begonnen. Genade zij ons en vrede van hem die is, die was en die spoedig komen zal. Hem die ons lief heeft en ons uit onze zonden verlost heeft door zijn bloed. Hem zij de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheden. Amen. We willen samen deze dienst bij de Heer brengen. Heere, we danken u dat we mogen weten dat we in die wonderbare naam van de Heer Jezus hier samen mogen komen. Hem die dood en hel is overwonnen. We hebben het gezongen. Geprezen zij het Lam die op de troon zit, die alle macht heeft. Oh, we willen u zo danken, Vader, voor uw gave van de Heer Jezus. We willen u zo danken voor de Heilige Geest. Ik wil u danken voor uw woord. Ik wil u danken dat we nog in vrijheid bij elkaar mogen komen. Heren, wat is dat een wonder eigenlijk. Moet u beleiden dat we daar niet altijd bij stilstaan. Maar als we in de wereld om ons heen kijken, Heer, dan beseffen we misschien nog niet helemaal goed. Wat een voorrecht om er nog in vrijheid bij elkaar te komen, uw woord te mogen openen, elkaar te mogen ontmoeten op deze opstandingsdag van de Heer Jezus. Heer, als we naar beneden kijken, als we naar ons rondom ons kijken in de wereld, de dingen die op ons afkomen, dan zijn er wel eens van die momenten dat we ontmoedigd worden. En dat is ook heel begrijpelijk, en u begrijpt het ook. Maar wat geweldig dat we als gelovigen mogen zien in de toekomst. Een ongelovige heeft een hopeloos einde, maar een gelovige heeft een eindeloze hoop. En dat hebt u ons geopenbaard in de Heer Jezus. En daar willen we u zo voor danken. We danken dat we straks uw woord mogen openen. En Heere, we bidden dat u zelf dat woord aan onze harten wilt openbaren. Wilt u bemoedigen, wilt u troosten. En als u het nodig vindt, ook vermanen, want ook dat is uw liefde. We bidden voor een ieder die hier vanmorgen is. Misschien met blijdschap, met dankbaarheid, met vreugde. Misschien met verdriet, met zorg, met pijn. Och Heer, u als de grote hartenkenner, u weet alles. En u wilt erin zijn, u wilt erbij zijn. En wil gij zo uw gang gaan, wilt u de rijen doorgaan. Ook degene die met ons meeluisteren, direct of later, u wilt zegenen. Wat is uw verlangen om te zegenen? Heer, en er zijn er nog zoveel vragen in ons leven waar we absoluut geen antwoord op krijgen. Dat houdt u verborgen. Maar dank u wel dat we uit uw woord mogen weten dat u gezegd hebt: ik omgeef u van achteren en van voren. En ik leg uw hand op me. En ik ben bij u al de dagen. Heer, wat een geweldige zekerheid. En zo wil ook deze dienst bij u brengen. We bidden voor de kinderen. Wil ook daar zijn, wil ook daar de leiding genade geven. Om onze jonge kinderen ook al heel vroeg van de Heer Jezus te vertellen. Heer, wat is dat belangrijk. Zeker in een tijd waarin alles ons van u aftrekt. Althans probeert af te trekken. We willen bidden voor ons land en volk. Heer, als we zien hoe ons volk is afgedwaald van u. Dan hebben we daar grote zorgen over. Maar u bent ons nog genadig. Het is nog genadetijd. En ook vandaag mogen nog mensen komen voor het eerst of bij vernieuwing bij de Heer Jezus. We willen bidden voor uw volk Israël. Heer, wat steeds meer in de benauwdheid komt en door iedereen in de steek wordt gelaten. Maar we danken u dat gij het niet in de steek gelaat. En dat gij nog een wonderbaar plan hebt. Want dat hebt u beloofd. We denken ook bijzonder aan onze broeders en zusters die vervolgd worden, die moeten lijden. Als we het in de wereld zien, ook kinderen van God die op de vlucht zijn, te midden van al die vluchtelingen. Heren, wat een chaos eigenlijk in de wereld. En niemand weet het antwoord. Alleen, we mogen weten dat u alle dingen in uw hand hebt. Ook de dingen die wij niet begrijpen. Maar dat alles moet meewerken. Naar dat plan van u, een plan wat u hebt met de wereld. Een plan wat u hebt met uw gemeente. Plan wat u heeft met uw oude volk Israël. En zo, Heren, willen we de dienst in uw handen leggen. Wilt u deze ruimte vullen met uw heilige tegenwoordigheid. Opdat we allen mogen zien vanmorgen, Heer Jezus, dat u die grote, die goede herder bent, die zorg heeft voor zijn schapen. Vader, we willen u alles bidden, uit genade, om Jezus wil. Amen. Broeders en zusters, ik vertel u denk ik geen nieuws als ik u zeg dat we in chaotische tijden leven. De wereld kan met een gigantisch vluchtelingenprobleem waar niemand eigenlijk een antwoord op weet. De spanningen in het Midden-Oosten en in Oost-Europa nemen met de dag toe. Misschien heb u het wel gelezen dat zelfs Rusland al schepen naar het Midden-Oosten heeft gestuurd. De EU zoekt een sterke man, want ze komen er niet meer uit. Nou, die sterke man die komt er, want dat zegt het woord van God. We hebben een enorme opkomst van de fundamentalistische islam, en dan denken we met name aan de IS. En die schijnen ook Europa al binnen te druppelen. En we komen er niet meer uit met elkaar. En niemand weet het antwoord. En we praten maar en we vergaderen maar. Het lost niet op. Maar ook geestelijk is het een hele verwarrende tijd. De een roept dit en de ander roept dat. En dingen die altijd vaststonden, die worden op zijn zachtst gezet nu ter discussie gesteld. En de gemeente wordt door elkaar geschud. Grote verwarring. En sommigen raken zo verward dat ze worden ontmoedigd en tenslotte haken ze maar af. Dat gebeurt op het ogenblik aan de lopende band. De vijand is enorm bezig. En de geestelijke wolven en beren doen een aanval op de kudde. Weet u waarom? Omdat de duivel weet dat zijn tijd er bijna op zit. Duurt niet zo lang meer hoor. En wat is het dan nodig dat we als gemeente heel kort bij de Here blijven? Bij de herder. De herder die waakt over zijn kudde. Want daar alleen ben je veilig en daar is rust. Ik wil vanmorgen met u nadenken over misschien wel de mooiste psalm uit de Bijbel, namelijk psalm 23. Overbekend, maar het trof mij van de week toen ik ermee bezig was, dat dingen die overbekend zijn, lees je toch nog weer makkelijk over dingen heen. Psalm 23 staat te midden van psalm 22 en psalm 24. Ja, zult u zeggen, dat is nogal logisch. Maar ik bedoelde dit mee te zeggen. Je zou die drie psalmen een soort trilogie kunnen noemen. Psalm 22 gaat over de herder die zijn leven gaf. Want daar wordt al profetisch gesproken over het sterven van de Heer Jezus. De herder die zijn leven gaf. Psalm 23 is de herder die nu zorgt. En Psalm 24 gaat over de komende koning, de herder, of de goede herder, de grote herder moet je zeggen misschien, de opperherder, die straks binnenkort komt. Je kunt het ook samenvatten wat Hebreeën 13 vers 8 zegt. Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid. En lieve mensen, deze wonderbare psalm heeft meer uitgewerkt in levens van mensen dan alle filosofie en psychologie en wetenschap van de wereld. Het heeft leed en zorg doen vergeten. Het heeft teleurgesteld en bemoedigd. Het heeft gevangenen verkwikt in hun cel en soldaten in de oorlog. Het heeft licht en genade gebracht in ziekenhuizen. Het heeft stervenden rust en vrede geschonken. En het heeft tranen gedroogd van bedroefden. En dat gaat door totdat de grote herder terugkomt. Ik wil met u lezen Psalm 23. Er staat boven: de Heer is mijn herder, een psalm van David. En we krijgen hier dus een profetische blik op de Heer Jezus. De Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets. Hij doet mij neerliggen in grazige weiden. Hij voert mij aan rustige wateren. Hij verkwikt mijn ziel. Hij leidt mij in de rechte sporen om zijn naams wil. Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis. De oude vertaling zegt een dal van schaduwen des doods. Ik vrees geen kwaad, want gij zijt bij mij. Uw stok en uw staf die vertroosten mij. Gij richt voor mij een dis aan voor de ogen van wie mij benauwen. Gij zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over. Ja, heil en goede tierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven. En ik zal in het huis des Heren verblijven tot in lengte van dagen. En wie die goede herder nou precies is, dat zegt de Heere Jezus zelf in Johannes 10. Dat willen we ook nog met elkaar lezen. Johannes 10. Hele bekende gedeelte ook over de goede herder. Het zijn woorden dus van de Heer Jezus zelf. Ik lees u vanaf vers 7, Johannes 10 vers 7. Dan zegt de Heere dus: en Jezus zei er dan nogmaals, voorwaar. Als dat in de Bijbel staat twee keer, dan moet je altijd bijzonder acht geven. Dan wil de Heer echt wat bijzonders zeggen. Voorwaar, ik zeg u, ik ben de deur der schapen. Alle die voor mij gekomen zijn, andere vertaling zeggen, die voor mij in de plaats gekomen zijn, zijn dieven en rovers. Maar de schapen hebben naar hen niet geluisterd. Ik ben de deur. Als iemand door mij binnenkomt, zal hij behouden worden. En hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden. De dief, dat is de vijand van God en mensen, komt dan niet om te stelen en te slachten en te verdelgen. Ik ben gekomen opdat ze leven hebben en overvloed. Ik ben de goede herder. De goede herder zet zijn leven in voor zijn schapen. Wie een huurling is en geen herder, wie de schapen niet toebehoren, ziet de wolf aankomen, laat de schapen in de steek en vlucht. En de wolf rooft ze en jaagt ze uiteen. Want hij is een huurling en de schapen gaan hem niet ter harte. Ik ben de goede herder. Ik ken de mijne en de mijne kennen mij. Gelijk mij de Vader kent en ik de Vader ken. En ik zet mijn leven in voor de schapen. Tot zover de lezing van het woord van God. Hier gaat het dus over de goede herder. Als u vandaag tijd hebt, en dat hebt u, hè, want het is zondag, dan moet u echt Ezechiël 34 eens lezen. Dat kan ik er nu allemaal niet bij doen. En dan gaat het over slechte herders die de kudde verwaarlozen. Ezechiël 34. Hier gaat het over de goede herder. Er was zijn leven dagelijks in gevaar. Er was zorg, er was verdriet, er was moeite. Toch zegt hij: de Heer is mijn herder, mij ontbreekt niet. Kan je dat dan zeggen? David zei ja, want ik weet dat mijn leven en mijn toestand en mijn situatie in Gods handen ligt. En daarom ben ik gerust en daarom is er vrede. Lieve mensen, kunnen wij dat ook zeggen? Als gelovigen, want daar spreek ik u op aan. Te midden van de moeite, van de dingen die je mee moet maken. Want we maken allemaal dingen mee die, ja, die niet zo leuk zijn. Laat maar eerlijk zijn. Dat is nog helemaal zo in het leven. Maar kun je dan ook zeggen, mijn persoonlijke herder, daar heb ik meer dan genoeg aan, want die zorgt voor mij. En dan moeten we even bedenken wie hij is. Die goede herder, lieve mensen, is de schepper van hemel en aarde. Die spreekt en het is er, en gebiedt en het staat er. Die alle dingen in zijn hand heeft. Die een plan heeft met deze wereld, met zijn volk Israël en met zijn gemeente. En die herder kwam van boven naar beneden. Dat is het geweldige van het christendom. Als u wereldgodsdiensten zou bestuderen, moet niet zo heel veel tijd aan besteden trouwens. Maar dan zou u denken dat die wereldgodsdiensten, die mensen moeten ze altijd opheffen naar een God die er dan ergens moet zijn. Ja, waar weten ze ook niet. Maar onze God kwam in de Heer Jezus, de goede herder, van boven naar beneden en zocht ons op. Onze kinderen zongen vroeger al op de jeugdclip. Toen ik in de put zat, trok hij me eruit. Nou, dat is het evangelie eigenlijk. En die herder kwam om zijn bloed en zijn leven te geven. En ik hoop dat we daar nooit aan gaan wennen. Want dat is de kracht van het evangelie. Iemand sprak mij vanmorgen aan. En u zegt, heb jaren geleden hier eens een keer gesproken over de kracht van Jezus bloed. Ja, dat klopt, dat weet ik nog precies. Want daar gaat het om. Als je de bloed uit de Bijbel wegpraat of wegredeneert, wat vandaag gebeurt, dan hou je een levenloos boek over. Dan heb je een boek net als alle andere boeken. Vroeger zongen we altijd, dat zingen we niet zo vaak meer, maar er is kracht, wonderbare kracht in het dierbaar bloed van het Lam. Dat is het hart van de evangelie. En wie kan er nou beter voor ons zorgen als die schepper, die goede herder, die zijn bloed en zijn leven voor ons gaf. Er zijn maar 6 versen deze psalm, het is een korte psalm. En vers 1 hebben we eigenlijk al gehad. En ik wil gewoon die rest van die psalm, dus die 5 versen, even met u nalopen. En dat woord maar gewoon zelf laten spreken, want ik denk dat dat de beste uitleg is. Dus vers 1 hebben we al gehad. Vers 2. Hij doet mij neerliggen in grazige weiden en hij voert mij aan rustige wateren. Schapen zijn volkomen afhankelijk van de herder. Schapen zijn weerloze dieren. Iemand vertelde mij, als een schaap door omstandigheden op zijn rug komt te liggen met de poot omhoog en er wordt niet binnen afzienbare tijd geholpen, dan gaat hij dood. Hij kan zelf niet meer op zijn poten komen. Dan valt er een proces ter plaats met gas en weet ik allemaal, zo technisch ben ik ook niet. Maar hij kan in ieder geval niet meer in de benen komen. En als hij dan niet wordt geholpen, dan is hij binnen een bepaalde tijd is hij overleden. Dus hij was helemaal overgeleverd aan de herder. En de grootste zorg van de herder in het Midden-Oosten was eten en drinken. En de hele dag trok hij mensen door de bergen op zoek naar voedsel en water. Overbergen, door ravijnen, te midden van rovers, te midden van roofdieren, want die waren er allemaal volop. En continu waren die schapen in gevaar. Maar als ze maar de herder zagen, dan was het goed. Dan was de rust in de kudde. Een schaap gaat liggen als het de buik vol heeft, als gegeten heeft en als hij de herder ziet. U brengt mij aan grazige weiden, u verkwikt mijn ziel. Hoe zorgde de Heere niet voor Israël? Dat valt me elke keer weer op als je die oude geschiedenissen leest. Staan ze midden in de woestijn, een gigantische zandbak. Er was niks. Maar de Heere zorgde voor vlees. De Heere zorgde voor brood. De Heere zorgde voor water. De Heere zorgde voor kleren zelfs. En we lezen op een gegeven moment in de schrift dat na 40 jaar waren die schoenen en die kleren nog niet versleten. Nou moet je vandaag mee komen. Het was wel zo dat de Heer een wolkolom beschikte om de felle stralen van de zon tegen te houden voor zijn volk. De Heere zorgt. Hoe zorgt de Heere niet voor ons? Ja, we mopperen wel eens een beetje als Nederlanders, maar dat zit een beetje in onze aard. Hè? Bij ons in de buurt zeggen ze altijd als een Nederlander niet meer moppert, dan wordt er gekker. Maar de Heere zorgt toch? We hebben eten en drinken in overvloed. Als we een pak moeten hebben van jurk, dan kopen we die. We hebben er soms wel eens te veel in de kast hangen. Maar goed, zo gebeurt dat nou één keer. Maar hoe zorgt de Heer niet elke dag om ons te voeden vanuit zijn woord, het levende brood? Als we daar tijd voor nemen, dan wil hij tot ons spreken. Kennen we in deze tijd nog de stem van de goede herder bij alle dwaallichtjes en sterren die er op ons afkomen? Er zijn zoveel huurlingen, er zijn zoveel valse herders. Er was een wandelaar die liep op een morgen op de hei. En zag een hele grote kudde schapen. En er liepen verschillende mensen doorheen. Maar het viel hem op, elke keer als de herder riep, dan spitsen die schapen de hoortjes en dan wisten ze precies, oh, daar moeten we zijn. Toen dacht hij, hé, dat is ook merkwaardig. Dat wil ik ook wel eens proberen. En dan ging naar die herder toe en zegt, mag ik uw staf en uw pet en uw toestanders? Ja, dan ga je gang maar. En hij riep de schapen en probeerde de stem van de herder na te bootsen, maar die schapen keken een beetje onnozel en ze gingen gewoon door. Dan zei hij tegen die herder, luisteren ze nu alleen naar u? Altijd, zeg. Zo gauw ik roep, herkenden ze mijn stem en ze luisterden naar mij. Maar luisteren ze nooit naar een ander? Gaan ze dan nooit met een ander mee? Ja, zegt die herder. Als ze ziek zijn en ze hebben niet meer gegeten en gedronken, dan zijn ze hun oriëntatie kwijt. En dan gaan ze ook met anderen mee. Begrijpt u het beeld? Als wij ons niet meer voeden met het woord van God, dan herkennen we de stem van de goede herder niet meer. Dan loop je heel makkelijk achter huurlingen aan, achter valse leraars, als achter andere stemmen. Als je een intieme relatie hebt met de goede herder, dan bewaart je ook voor valse herders. Dan ken je de stem van de goede herder en dan herken je de stem van de valse herders. En die komen vandaag als een stortvloed over de gemeente heen. En velen worden er vandaag helaas meegesleurd. Valse herders. Dwaalgeesten die hun eigen mening hebben over het woord van God. En daar de gemeente mee proberen te beïnvloeden. Die hun eigen mening hebben over huwelijk. Over seksualiteit, over de opname, over Israël. Over de taak van de man en de vrouw in de gemeente. Over de geestelijke gave. Ik hoorde van de week een dominee die was met pensioen, of emeritaat heet dat dan. En die had daar jarenlang, een baptistenpredikant, verkondigd wat de Bijbel zegt over de opname en over de wederkomst. En toen was hij dan een keer als gastpredikant, dat gebeurt dan nog wel eens, en toen vertelde een van die oude ouderlingen hem in vertrouwen. Dat, nou, we hebben wel gemerkt dat u weg was en weg bent. Waarom dan? Nou, zeg ik, we kregen een jonge dominee en die zei op een gegeven moment in de dienst, wat die voorganger van mij altijd verteld heeft over de opname en de wederkomst, dat is allemaal gelutter. Dat moet u maar zo snel mogelijk vergeten. Want zo zitten de dingen niet in elkaar. En die wederkomst, dat duurt nog wel duizenden jaren. En die opname, dat staat nergens in de Bijbel. Dat zijn huurlingen. Dat zijn valse leraars die de gemeente in de war brengen. Paulus waarschuwde al in Handelingen 20 dat er onbijbelse leringen gebracht worden toen al, die niet van buiten de gemeente komen, maar die van binnenuit de gemeente komen. Toen al. En hoe laat zou het dan vandaag zijn? De duivel zorgt voor verwarring, voor onrust. Maar bij de Here is rust. De mens is van nature op zoek naar vrede, naar rust, zoals God hem ook geschapen. En als je het niet bij de levende God zoekt, bij de goede herder zoekt, dan kom je op een dwaalweg. En dat is ook de verklaring naar mijn gevoel van al de oosterse religies en al de sekten die er zijn. En mensen die het in allerlei dingen zoeken. In Jeremia 2 zegt de Heer, en dan klaagt hij tegen zijn volk, mij de bron van levend water hebben ze verlaten. Om zelf bakken, gebroken bakken uit te houden. Kennen wij als kinderen Gods, als gelovigen, de stem van de goede herder? Dan moet je je dagelijks voeden met het woord van God. En dan zegt hij, indien u aan mijn dorst heeft, kom tot mij en drinken. Je moet komen. Hij is de bron van levend water. Ik ga naar vers 3. Hij verkwikt mijn ziel, hij leidt mij in de rechte sporen om zijn naams wil. In het Midden-Oosten was het zo dat elk schaap had zijn vaste plek in de kudde. Maar eenmaal per dag, dan mocht elk schaap even bij de herder komen. Dan werd hij een beetje vertroeteld, hè, zo zouden wij vandaag zeggen. Een beetje geknuffeld, dat is maar nog moderner. Hè. Dan praatte de herder een beetje met hem, dat vond hij fijn. Dan kreeg dat schaap, dat kreeg aandacht. En dan voelde hij zich veilig, er was rust. Kennen wij als gelovigen die momenten van het alleen zijn met de Heer? We noemden dat altijd thuis stille tijd, of mag er ook een andere naam aan geven. Maar je laten voeden door de Heer. Psalm 25 zegt in de berijming: Gods verborgen omgang vinden zielen waar zijn vrezen in woont. Kennen die momenten met de Heer? Heb je die vanmorgen al gehad? Heb je voor de gemeenschap gebeden? Heb je voor mij gebeden? Ik kan het ook niet, hoor. Het is zo belangrijk om je 's morgens te laten voeden door de Heer. En dan moet u niet zeggen, daar heb ik geen tijd voor. Dat hoor ik nog wel eens van geloof, ik kom daar niet aan toe. Dat die tijd komt ook niet, tenzij u het zelf maakt. Het is ook nog een kwestie van discipline. Je bent als kind van God ook niet meer bruikbaar als je niet eerst 's morgens vroeg contact hebt gehad met het hoofdkwartier, zeg ik altijd. Dan moet je je marshouders halen. En daar zeg je dan de Heer, hier is mijn leven. Velen zoeken dat vandaag op een verkeerde plaats. En dat is je wel eens opgevallen. Of je nou in een restaurant bent of in een supermarkt, is altijd een boel kabaal. Altijd een boel muziek, nou ja, muziek, ze noemen het al muziek. Maar de duivel wil dat je bezig bent, dat je niet nadenkt. Vandaar dat hij zo'n hekel heeft aan die stille momenten die je als gelovig ook met de Here kunt hebben. Het is ook niet zo vlijend voor de mens, voor de autonome mens die denkt dat hij alles kan regelen zelf. Hè? Wij bepalen toch tegenwoordig wie er geboren mag worden. En we maken zelf wel uit wanneer we dit leven willen beëindigen. Zo denkt toch de moderne mens. Toch zijn de gedragingen van mensen en schapen in veel opzichten volkomen identiek. Ons kuddeinstinct. Als één mens die kant op loopt, loopt de rest er bijna ook achteraan. Zo is dat nou eenmaal. We zijn van nature verlegen, halstarrig, hulpeloos. Ja, we denken wel dat we een boel kunnen. We zijn vaak eigenwijs, we lopen vaak de verkeerde kant op. We zijn dwaalziek. Het zijn allemaal overeenkomsten met de schaap. Wat zegt Jesaja 53? Wij dwaalden allen als schapen, keren ons in ieder naar onze eigen weg. Maar je moet bij de goede herder zijn. Een schaap moet geleid worden. Bij mensen moet er geleid worden. We hebben een goede herder nodig. Want hij is de weg. De waarheid en het leven. Er is geen andere naam, er is ook geen andere weg. En alle zelfgekozen wegen, die komen op een verkeerd spoor terecht. Ik ga naar vers 4. Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis. Ik zei straks al, oude vertaling zegt, schaduw in een dal van schaduwen des dood. Ik vrees geen kwaad, want gij zijt bij mij. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Soms ging de kudde door een ravijn in, door een diep dal. Dan was het donker. Dan zaten in de rotsen de roofdieren die de kudde wilden bespringen. Dan werden giftige slangen. Dat was gevaarlijk. Maar als ze dan de herder zagen, dan was de rust in de kudde. Dan kun je als mens ook in een diep dal zitten. Als mens. Je kunt geen kant op, je ziet er niet meer zitten. En je voelt je van iedereen verlaten. Maar ook als christenen kun je soms in een diep dal zitten. Een dal van verdriet, van gemis, dat hebben sommigen hier bij u ervaren. Een dal van strijd, van moeite. Een dal van zorgen over je kinderen of je kleinkinderen. Een dal van zorgen over de toekomst. Een dal van zorgen over van alles en nog wat. Maar weet dan dat de goede herder er is, die je nooit in de steek laat. Een oud lied zegt, als geen nood gezeten geen uitkomst meer ziet, wil dan nooit vergeten, God verlaat je niet. Dat is een zekerheid bij alle onzekerheden in deze wereld. Er is een herder die je nooit verlaat. Ik moet nog vaak aan die vrouw denken bij ons in de gemeente. Het is alweer een paar jaar geleden. Ze was op latere leeftijd getrouwd. Met een boerenzoon. Die ook nooit getrouwd was geweest. Hij had een boerderij. Ze gingen trouwen. Ze kregen nog 6 kinderen. Een heleboel, hele drukke boerderij. Zijn vader en moeder die bij hun inwoonden. Haar vader werd ziek. Had kanker. En stierf op 69-jarige leeftijd. Postje daarna stierf een van hun kinderen. Hun jonge kinderen. Er zielen er nog 5 over. En een paar jaar later werd haar man ziek. Eerst leek het allemaal mee te vallen. Maar later bleek dat hij maagkanker had. En ook hij overleed, 48 jaar. En ze bleef alleen achter. Grote boerderij. En haar jongste kind was 2 jaar. Een tijd later zat ze achter mij in de dienst. En de broeder die de dienst had, die had het lied opgegeven wat wij net zongen. Ik moet de heiland met mij hebben, want ik kan alleen niet gaan. En ik was diep ontroerd. Met welke overtuiging dat ze dat lied zong. En ik draaide mij om en ze zag aan mijn gezicht alsof ik wilde vragen, is dat nou echt waar? En ze knikte, alsof ze zeggen wilde, ja, het is echt waar. Ik moet de heiland met mij hebben, want ik kan alleen niet gaan. Maar met hem, meer dan verwinnaar, durf ik iedere storm weer staan. Echt waar, zei ze. Die herder die zijn bloed en zijn leven gaf. Die op Golgotha aan het kruis hing in de Godverlatenheid. Zijn volk had hem verlaten en de Romeinen hadden hem gekruisigd. De geestelijke leiders hadden hem ten dood veroordeeld. Die beter konden weten. De discipelen waren allemaal gevlucht. Petrus had hem verloochend en Judas had hem verraden. En de wereld moest hem niet. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Dat is de enige keer dat de Heer Jezus het woord waarom gebruikt. En ik heb wel eens afgevraagd, zou u het er niet geweten hebben? Ja, hij wist het wel. Maar dit moest gebeuren. Uit liefde voor u en mij, omdat dat de prijs was die hij wilde betalen. Hij kwam in de Godverlatenheid, omdat wij nooit meer van God verlaten zouden zijn. Ook niet in pijn en verdriet en moeite en verlies. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. De herder had een staf en de herder had een knots. En met die knots verdedigde hij zijn schapen tegen wilde dieren en beschermde hij ook zichzelf. En met die staf, op die staf leunde hij, maar die staf gebruikte hij ook om te corrigeren. Er zat namelijk onderaan die staf een heel klein schepje. En als hij zag dat een van de schapen afdwaalde, dan nam hij een kluit aarde in dat schepje en dan mikte hij, want dat had hij natuurlijk geleerd, precies op de kop van dat schap en dat schrok. En dat realiseerde hij plotseling, oh, ik moet weer terug naar de kudde. Hoe vaak moet de Heer ons niet liefdevol corrigeren? Als er dingen zijn die tussen hem en tussen u staan, tussen ons staan. Dat kan je eigen mening zijn, dat kan je status zijn, dat kunnen je titels zijn. Dat kan je bezit zijn. Waar vertrouwen wij nog op? Er was een herder die in het veld zat, terwijl de schapen aan het grazen waren. Maar in zijn schoot lag een schaap met een pootje in verband. En iemand die er langer sliep, die zei, wat is dat? Heeft hij een ongeluk gehad? Nee, zegt hij, heeft een gebroken poot. Oh, hoe komt dat? Dat heb ik gedaan, zei de herder. Wat? Heb u dat gedaan? U gaat toch niet moedwillig dat pootje van die herder, van die schaap breken? Ja, zeg hij, dat heb ik wel gedaan. Ja, maar dat is toch te gek voor woorden. Waarom hebt u dat gedaan? Nou, zegt die herder, dat zal ik u vertellen. Dit was zo'n recalcitrant schaap. Altijd dwars tegen iedereen in. Liep altijd weg. En als hij wegliep, liep de ander er ook achteraan. Ik heb een paar keer net voor een auto weg moeten halen. Ik heb hem een paar keer gered uit de klauwen van een roofdier. En hij wilde niet luisteren. En toen was er maar één oplossing. Toen heb ik dat pootje gebroken. En toen kon hij niet meer weglopen. Ik heb het heel zorgvuldig en liefdevol verbonden. En dan moet hij minimaal 6 weken bij mij op mijn schoot liggen. En dan is hij zo aan mij gewend dat hij nooit meer weg wil. Begrijpt u? Zo kan het ook gebeuren. En toch, ik vrees geen kwaad. Want gij zijt bij mij, uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Ga naar vers 5. Gij richt voor mij een dis aan voor de ogen van wie mij benauwen. Gij zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over. In het Midden-Oosten ging de herder het liefst met de kudde naar de berg in, naar de bergwanden, de bergplateaus, een soort tafel. Want daar groeide het beste gras en daar waren de mooiste bloemen. Maar het was ook gevaarlijk. Vlakbij ravijnen, giftige planten, plotseling opkomende onweersbuien. Maar de herder zorgde altijd dat er een goed beschut plekje was waar de schapen rustig konden grazen. Gij richt voor mij een dis aan voor de ogen van wie mij benauwt. Wat zorgt God vaak heel wonderbaar voor zijn kinderen in tijden van zorg, van moeite, van verdriet, die we allemaal op zijn tijd meemaken. Hoe zorgt God ook niet voor onze broeders en zusters in landen waar het verschrikkelijk is? En toch is daar de getuigenis van velen. Hij zorgt te midden van de gevaren. Hij richt een maaltijd aan. Hij is vrede en rust. We hebben in Johannes 10 gelezen dat de dief, dat is de duivel, dat is de vijand van God en mens, die komt om te vernietigen, om te slachten, om kapot te maken. Nou zien we de dieren om ons heen vandaag. Hij wil onze jonge mensen kapot maken. Hij wil de gemeenten kapot maken. Hij wil huwelijken kapot maken. Hij wil de hele samenleving kapot maken, want dat is zijn aard. Vernietigen, kapot maken. Dat is zijn strategie. Maar de goede herder zegt, ik ben gekomen om rust te brengen, om vrede, om overvloed. Want daarvoor gaf hij zijn bloed en zijn leven. Ik zal nooit vergeten, en dat was een prachtig beeld van dat de vijand vernietigen wil. Mijn oude collega Henk Binnendijk was een keer in Israël voor allerlei opnamen. En toen zag hij op een morgen uit zijn hotelraam een hele grote kudde schapen. En er liep een kerel, zei hij, achteraan die dat, die schapen maar sloeg en opdreef. Toen dacht hij, raar, ik heb altijd geleerd dat een herder voor de schapen uitgaat om ze te leiden. Hij zei, dat wil ik toch wel eens weten. Dus hij ging op een gegeven moment naar die man toe. Hij moet nou eens luisteren. Ons is altijd geleerd, een herder leidt zijn schapen, gaat er vooruit. Ja, zei die man, dat klopt. Maar deze gaan naar het abattoir, die moeten geslacht worden. En ze willen niet, en daarom jaag ik ze op. Zie, begrijp u het beeld? De goede herder wil ons leiden. Met de vijand van God en mensen, die jaagt ons op, die wil ons vernietigen, die wil ons kapot maken. Dat is ook de oorzaak van de onrust van de natuurlijke mens. Je moet bij de goede herder zijn. Gij zalf mijn hoofd met olie, vers 5, het tweede gedeelte, en mijn beker vloeit over. De zorg voor de herder was ook de conditie en de gezondheid van de schapen. En een bekend gegeven is dat in de zomers in het Midden-Oosten schapen geplaagd worden door allerlei insecten. En bijzonder en irritant was de neusvlieg, zo heette dat. En die dingen die zoemden constant om de kop van die schapen en die werden helemaal dol van natuurlijk. En die probeerden in de neusgaten van de schapen eitjes te leggen. En als het gelukte, dan kwamen er binnen een paar dagen van die kleine larven uit en die kropen dan in de kop van die schapen. Nou, dat was, die dingen waren helemaal gek. En die waren constant bezig, want dat is natuurlijk verschrikkelijk irritant. En wat deed die herder nou? Die had zo'n soort mengsel van lijnolie, van zwavel en van teer. En dat smeerde die op de kop van de schapen, de goede herders. De huurlingen deden dat niet, hè? En dan had hij de insecten zo'n ekel aan dat ze die schapen met rust lieten. Gij zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over. En 's avonds als dan de schapen de stal binnen gingen, dan keek hij ze één voor één na. En dan keek hij of ze ook wondjes hadden opgelopen van de steen of zo. En dan zalfde hij met lijnolie, of met de olijfolie moet ik zeggen, al deze wondjes. Velen worden van ons verwond door mensen. En wat kunnen mensen je verwonden? Helaas zelfs broeders en zusters. Maar wat doen we dan? Gaan we dan klagen tegen iedereen? Of gaan we naar de goede herder om ons te laten verzorgen? Hij balsemt de wonden. En hij heelt alle smart. En dat wil hij ook vandaag doen. Bij hem is leven en water in overvloed. Hij wil zorgen. Hij is de bron van levend water. Ik ga naar het laatste vers. Ja, heil en goede tierenis zullen mij volgen, al de dagen van mijn leven. En ik zal in het huis des Heren verblijven, tot in lengte van dagen. In het huis des Heren verblijven, dat wil zeggen, in de gemeenschap, in de nabijheid van de levende God. Hoe lang dan? Een dag? Of een week? Of een maand? Of een jaar? Nee, tot in lengte van dagen. Oftewel staat er eigenlijk ook, al de dagen van je leven. Een voorwaarde is wel dat je die goede herder kent. Niet verstandelijk, maar weet wie die persoonlijk voor je is. Als de schapen de herder zagen, dan was er geen vrees voor niks. Als wij dicht bij de herder blijven, dan hoeft er geen vrees te zijn voor de toekomst, of voor het ouder worden, of voor de chaos. Want de herder stond borg met zijn eigen leven. De schepper heeft ons gemaakt met een bepaalde bedoeling. Dat we ons leven zouden leven voor hem. We zijn hier niet voor onszelf hoor. We zijn hier voor hem. We zijn ook niet een soort hoger apensoort wat de atheïsten ons willen gaan laten geloven. Wat dan op een gegeven moment weer ophoudt. Maar we zijn eeuwigheid. Mensen. En daarom is het zo belangrijk wat je met je leven doet. En 's avonds gingen de schapen in de stal. Het was een omheining van muurtjes en een grote ingang en de herder ging voor de ingang liggen. En in die stal was het warm en veilig. En was daar de zorg voor de herder, want de schapen zagen ze dat wilden de hele nacht de herder voor de ingang liggen. Als de avond van onze leven komt, en als ik zo de kerk rondkijk, dan zijn de meesten hebben meer jaren achter ons liggen als voor ons. Laat me wel wezen. Als de avond van ons leven komt, als het allemaal niet zo goed meer wil, als het allemaal een beetje krakkemikkerig wordt, laat me wel wezen, dan gaat dat toch? Als we meer willen dan we kunnen, als vrienden en kennissen wegvallen, als we eenzaam dreigen te worden, dan is daar ook de Heer. Of misschien moet je zeggen, misschien is daar juist de Heer. Want hij weet wat we nodig hebben. Een oud lied, uit welke bundel, dat weet ik niet. Dat zegt, er is een plaats van ware rust dicht bij het hart van God. Waarom dan? Nou, omdat daar de goede herder is. Hij stierf niet alleen, hij stond op en hij komt weer en heel spoedig. Naar mijn diepe overtuiging. Dat is de herder van Psalm 23. Zou je nou zo'n herder niet willen kennen? Ik hoop dat u hem allemaal kent. Ouderen, jongen. Ik ga afsluiten. Dat is een acteur. Die ging met pensioen. En die gaf nou één keer een groot feest. En iedereen werd uitgenodigd. Al zijn studievrienden, al zijn werkvrienden. De jongens van de middelbare school en ook de oude dominee, die was dominee geworden, die kreeg ook een uitnodiging. De een was dokter geworden, dan door allerlei vakken, maar hij was dominee geworden. En de dominee die las die uitnodiging en denkt, ja, wat moet ik daar nou mee? Dat is een wereld waar ik me niet thuis voel, dus daar ga ik niet heen. Maar ja, hij dacht er eens over na. Hij zegt, nou, ik vind het eigenlijk toch wel leuk om die oude jongens eens weer allemaal te zien. Ga er toch maar heen. Hij ging erheen. En toen het feest een einde liep, en op het hoogtepunt was, toen zeiden de mensen tegen die acteur, dan moet je nog één keer zo'n mooie declamatie doen, zoals je dat vroeger altijd gedaan hebt, en zoals je op toneel speelde in films en in toneelstukken. Nou, dat kan zo. Maar ja, u weet hoe het gaat. Als je hem lang genoeg doorzuurt, dan doen ze het wel. Hij deed het dan. Hij zegt, nou, dan heb ik wel een voorwaarde erbij. Dan wil ik Psalm 23 declameren, op voorwaarde dat mijn oude vriend de dominee het ook doet, want die weet het. Ja, wat moet je dan? De acteur die declameerde met verven, zoals hij dat altijd gedaan had. En dan kreeg een geweldig applaus. En toen kwam de oude dominee naar voren, pakte zijn vergeeld bijbeltje uit de binnenzak, die hij zo vaak gebruikt had, bij zieken, bij stervenden. En hij las heel intiem, heel ingetogen, Psalm 23 voor. En toen hij klaar was, was het doodstil. Niemand zei wat. En toen kwam de acteur naar voren. En toen zei hij tegen de mensen, weet u wat nou het verschil is tussen mij en tussen hem? Ik ken de persoon. Maar mijn oude vriend de dominee kent de herder. Ik hoop dat u allemaal niet alleen de psalm kent, maar dat u allemaal de herder kent. Want de herder is onderweg. Hij komt spoedig. God zegen u allen. Amen. We gaan met elkaar danken. Ja, Heer, wat is het eigenlijk een wonder dat u naar ons hebt omgezien. Dat gij de hemel verliet, Heer Jezus. Terwijl u wist wat u te wachten stond. U werd geslagen, u werd bespot, u werd niet begrepen. En tenslotte werd u vermoord, want zo is het toch. En u wilde het allemaal ondergaan. Als de grote goede herder die zijn leven gaf. De goede herder die weerkomt, maar de goede herder die nu zorgt. En we hebben allemaal zo uw zorg nodig, ieder op zijn eigen wijze. Wil u danken dat deze psalm in de Bijbel staat. Wil u danken dat u ons daar weer mee wilt bemoedigen. En dan willen we het in uw handen terugleggen, Heer. Nemen dat we het mee zullen nemen. En er elke dag ook aan denken dat, in wat voor situatie we ook zitten, de zorg van u, van de goede herder, is er elk moment van de dag. Ook bijzonder als we die stille momenten hebben, zoals dat schaap bij de kudde elke dag met u. Dank u dat we hier samen mochten zijn. We bidden voor vanavond voor de dienst, Heer. Geef ons ook het verlangen om te komen, zegen ook de broeder die het woord mag brengen. En overal waar vandaag nog uw woord gebracht wordt. Vader, we dragen elkaar in u op. Voor de troon van uw genade. En we bidden voor de komende week. Als u ons die nog geeft. Dat we mensen mogen zijn. Die niet alleen de psalm kennen. Maar mensen die de herder kennen. En dat dat zichtbaar mag zijn in ons leven. Dat bidden we u, Vader, uit genade. Om Jezus wil. Amen. Ons slotlied is Johan de Heer 472, ga op het smalle hemelpad verder, altijd verder, Jezus houdt uw hand gevast, hij de goede herder. De verse 1, 2 en na de zegen het derde van 472.
Thank you.
geest en de bruid zeggen kom. En wie dorst zeggen kom en wie dorst heeft komen en neem het water des levens om niet. En hij die deze dingen getuigt, de goede herder zegt, ik kom spoedig. En u mogen de genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met een ieder van ons zijn en blijven, totdat de goede herder terugkomt. Geprezen zij zijn naam. Amen.